De kerk, de gemeente. Hey, het is net alsof ik alleen maar naar jullie praat. Zie je dat? Zo. Ik ga naar het gangpad praten. De kerk, de gemeente is Gods bedoeling. De gemeenschap van gelovigen is door God bedacht. En wij zijn een gemeenschap van gelovigen. Ja, toch? En in dat samen zijn, in het samen zijn van zijn kinderen, belooft God dat hij aanwezig is. Direct nadat Jezus naar de hemel ging en de Heilige Geest werd uitgestort, ontstond de kerk, ontstond die gemeenschap. Ontstond er een manier om het geloof in Jezus Christus met elkaar te delen. Een manier van samenleven, een manier van omgaan met elkaar, van mensen die allemaal geloven dat Jezus de Zoon van God is. En ik hoop vandaag dat je God ontmoet en zijn stem hoort. En ook in elkaar God ontmoet. Het overheersende kenmerk van de kerk, van die gemeenschap, is liefde. Liefde van God en onderlinge liefde. Vorig jaar, in november, hadden we een ontmoetingsavond georganiseerd als gemeente voor iedereen binnen de gemeente. En het thema van die avond was gemeente zijn in 2015. Het was toen tenslotte 2015. Gemeente zijn in de huidige tijd. En dat is natuurlijk een groot thema wat besproken wordt op vele plaatsen. Ook in allerlei andere denominaties. Vaak onder druk van teruglopende ledenaantallen, te weinig inkomsten, et cetera. Er is een besef dat de tijd anders is. En de manier waarop we kerk zijn, de wijze waarop we bepaalde dingen inrichten, worden bepaald voor een deel door de omgeving en door de cultuur waarin we leven. Denk al simpele zaken als klimaat, bevolkingsdichtheid, opleidingsniveau, beschikbare tijd, et cetera. Wij zijn echt op een andere manier kerk dan een derde wereldland. Wij komen samen in een gemetseld gebouw, et cetera. Zij doen dat misschien in de open lucht. Wij zijn in de stad op een andere manier gemeente als op het platteland. We zijn ook op een andere manier kerk als bijvoorbeeld in Noord-Korea, waar de kerk vervolgd wordt. En wij zijn vrij. We zijn ook op een andere manier kerk als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Enzovoort. We zijn op een andere plek gesteld. Wij zijn gesteld op in Breda, in ons eigen Brabant. En dat is goed nieuws. Maar we zijn ook op een andere manier kerk dan 25 jaar geleden. En dan heb ik het niet over onze theologie zozeer, maar ik heb het over de manier waarop we kerk zijn. Er is ruimte in hoe we dingen inkleuren. De Bijbel zegt echt wel wat over kerk zijn, maar zegt vaak niet specifiek over hoe je dingen moet doen. Kom je één keer op een zondag bij elkaar of twee keer op een zondag? Er zijn kerken die geloof ik wel drie keer op een zondag bij elkaar komen. Kom je wel of niet door de week bij elkaar? Kom je bij elkaar in een openbaar gebouw zoals wij of in een kerkgebouw? Wat voor liederen zingen we? Is dat een opwekkingslied of iets uit een andere bundel? Wordt er op een orgel gespeeld of op een piano of op een band, door een band of preesgroep? Is er één voorganger of is er een team van oudsten? Hoe zijn onze verwachtingen op terreinen als financiën of uitvoering van taken? Daar is ruimte hoe je dingen inkleurt. Daarom zijn ook alle kerken anders. Je vindt nergens een kerk die zo is als deze kerk. We zijn uniek namelijk. Alle kerken hebben hun eigen inkleuring van zaken. We hebben het niet over de hoofdzaken van de christelijke theologie. Dat wil ik nadrukkelijk zeggen. Het gaat om de ruimte die er is en die cultureel bepaald is. Want degene die zingen met een orgel of degene die zingen met een preesgroep kunnen allebei geloven dat Jezus Christus de opgestaande Heer is. Snap je wat ik daarmee wil zeggen? Dat zijn keuzes die gemaakt worden op basis van andere factoren. Op basis van traditie, op basis van smaak, op basis van de ruimte die bijvoorbeeld geboden wordt binnen een denominatie, et cetera. Nou, die bewuste ontmoetingsavond in november, toen hebben we drie tendensen benoemd. Drie zaken die op dit moment actueel zijn in 2016 in ons gemeenteleven in Breda. Iets wat wij zien. En deze tendensen heb ik gecheckt, ook bij medevoorgangers, ook binnen Raafel en ook daarbuiten. En het is een beeld wat bevestigd wordt door iedereen die ik spreek. En die tendensen ga ik even benoemen en heel kort toelichten. En ik heb geen waardeoordeel over die tendensen. Het zijn observaties. Belangrijk dat je dat weet. Observaties. De eerste observatie is dat er een enorme drukte is in mensenlevens. Heb je dat wel eens ontdekt bij jezelf? Maar dit is een tendens die hangt in de maatschappij. Iedereen is druk. Gezinnen zijn drukker, lijkt het, dan vroeger. Er wordt vaak door beide ouders gewerkt. En we willen onze kinderen alles geven. Muzieklessen en sport, deel zijn van een sportvereniging, et cetera. En alles moet lukken. Er is ook zijn snelle veranderingen in technologie. Daar kun je ook moe en gestrest van raken. Stress om alles te kunnen bijhouden. De 24-uurs-economie maakt dat er op alle tijden van de week gewerkt wordt. Zondag is al lang geen rustdag meer. Er is ook informatiestress. De gevoelde noodzaak om snel te reageren op je mails of op appjes. Heb je dat wel eens? Dat geeft een bepaalde druk om te reageren. Mensen verwachten dat ook. Er is ook een druk om een leuk en een interessant leven te hebben. En om dat te etaleren. Hoe leuk je het hebt. En die drukte van het leven heeft ertoe geleid dat op zondag wij op een andere manier samenkomen dan 10 of 15 jaar geleden. We zien eenvoudigweg dat mensen minder vaak op zondag een dienst bezoeken. Zonder verwijt, maar een observatie. Vroeger kwam de meerderheid van de gemeente elke zondag in de kerk. Dat is nu niet meer het geval. Voor sommigen is 1 of 2 keer per maand al heel wat. Maar de druk die mensen ervaren, de druk waar mensen in leven, heeft ook invloed op de commitment die gegeven wordt. Ook naar taken binnen de gemeente bijvoorbeeld. Als je minder komt, is het moeilijker om ook tijd te investeren om een taak te verrichten. En dat is een probleem, dat speelt niet alleen in de gemeente. Speelt ook bij de voetbalvereniging en bij de basketbalvereniging. Ik krijg altijd zoveel mails van wat er moet gebeuren. Het is een maatschappelijke tendens. Nou, dat is de eerste die ik even wou noemen. Tweede is, in het kerkelijk leven, er is een zoeken naar wat samenbindt tussen verschillende kerken. 2016. Dus er is veel meer een zoeken naar wat samenbindt. Ik denk ook onder druk van leegloop. Onder druk van leegloop van kerken. Is er meer openheid naar elkaar toe? Ik maak het zelf mee. Ik ben nu 8 jaar actief als voorganger. En ik zie hoe er een enorme openheid is bij de broers en zussen uit de katholieke kerk, protestantse kerk en alle kerken die er zijn in deze stad. Er is een zoeken naar wat samenbindt. En veel minder focus op verschillen. Er is een nieuw soort ecumene ontstaan. En dat is interessant. En we doen eraan mee. In november hadden we een dienst samen hier, samen met de katholieke kerk, met de protestantse kerk. En dat geeft vreugde om te zien dat ook daar Gods geest aan het werk is. Derde wat ik wil laten even onder de aandacht brengen, is geloven wordt door veel mensen minder leerstellig ervaren, maar veel relationeler. Omdat we meer zoeken en vinden wat ons samenbindt, verdwijnen grenzen een beetje. Daarom doet de EO het bijvoorbeeld zo goed. De EO brengt heel veel gelovigen samen en de grenzen verdwijnen een beetje. Een jongere uit Jefta, die in zijn nieuwe woonplaats komt, die zal niet per se op zoek gaan naar een gemeente uit onze familie, uit de Rafael-familie. Dat kan wel, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Hij zal zoeken naar een gemeente, hij of zij, waar hij zich thuis voelt, waar hij gezien wordt, waar het idee heeft dat hij kan groeien, hij of zij kan groeien. Ervaar ik hier Gods liefde? En natuurlijk speelt theologie een rol, maar liefde zal de sleutelfactor zijn. Word ik gezien? En overigens, hier zitten mensen die op basis van diezelfde kenmerken juist hier zijn geland, jonge mensen. Minder leerstellig, maar relationeler. Nou, die drie dingen hadden we op die bewuste ontmoetingsavond besproken. En we hebben er in kleine groepjes over gesproken. En we bespraken wat voor kansen dit bood voor de kerk. Hoe kunnen we iets positiefs betekenen in deze tijd? Iets wat past bij deze tijd. En op een gegeven moment stond jij op, Ger. Ik weet het nog. Op een gegeven moment stond Ger op. En ik dacht eerst dat hij een grapje maakte. Dat was niet zo. Hij bleek serieus te zijn en dat was ook zo. Hij zei, in ons gespreksgroepje kwam naar voren dat de gemeente als een oase zou kunnen zijn. Een plek voor de hedendaagse mens die opgejaagd wordt in het leven, om tot rust te komen, op adem te komen in de drukte van het leven. Een plaats om bij te tanken. En die woorden die hebben me wel eigenlijk op de achtergrond bezig gehouden sinds die tijd. De kerk is als een oase. Ik heb een fotootje meegenomen van een oase. De kerk is als een oase. En dat is wel een heel mooi beeld. Als je dat beseft. Dus ik heb er een beetje over nagedacht. De kerk is veel meer, wil ik sowieso zeggen. En waarschijnlijk spreek ik over 2 weken weer over de kerk. En dan is de kerk misschien weer wat anders dan een oase. Het is ook geen Bijbels beeld, wil ik er ook bij zeggen. Bijbelse beelden zijn lichaam enzovoort. Maar het beeld was interessant. De kerk is als een oase. En ik denk dat het een geïnspireerd beeld was. Wikipedia zegt over oase: een oase is een geïsoleerde plaats met water en vegetatie in de woestijn, waar landbouw mogelijk is dankzij de aanwezigheid van water dat afkomstig is van een ondergrondse bron. Een vruchtbare plaats. Een plaats waar voedsel is. Een plaats waar vegetatie is. Waar mensen verzamelen. Waar gemeenschap is. Een veilige plaats ook. Vroeger werd een oase bewaakt tegen rovers en ongewenste indringers. Het was ook een plaats waar je veilig was, bijvoorbeeld tegen zandstormen. In de woestijn kunnen zandstormen heel gevaarlijk zijn. De kerk is als een oase, een veilige plaats. Psalm 139 zou ik graag willen lezen. Een veilige plaats. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren en u legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En deze psalm vind ik een prachtige illustratie van veiligheid. David, die deze psalm schrijft, is volkomen op zijn gemak bij God. Hij weet dat God hem kent. En hij heeft geen enkele aandrang om iets te verbergen voor God of om zich beter voor te doen dan die is. En hij is op zijn gemak. En David was een mens zoals jij en ik, met goede dingen en minder goede dingen. En ook zijn zwakheden kun je overlezen in de Bijbel. Maar David voelt zich veilig bij God. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Prachtig beeld. Hoe je volkomen jezelf kunt zijn bij God. En David weet dat. En David weet en bidt uit dat God voor hem is en achter hem is. Hem ontsluit waar hij ook gaat. En zijn hand ligt op hem. En dat is de geest waarin we ook gemeente mogen zijn met elkaar. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Onvolmaakte mensen die genade nodig hebben. Genade van God en van elkaar. Een oase is een plaats van veiligheid. En ik hoop dat ook de gemeente, ook Jefta, een plaats van veiligheid is. Er zijn veel plaatsen waar we de schijn moeten ophouden. Er zijn veel plaatsen waar we iets moeten laten zien of presteren om waardering te ontvangen. Maar bij God zijn we geliefd en waardevol om wie we zijn. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En de droom voor ons als gemeente, en ik denk de bedoeling voor ons als gemeente, is dat we onszelf kunnen zijn. Dat jij volkomen jezelf kunt zijn. In de zekerheid dat we elkaar vasthouden. In de zekerheid dat je geliefd bent en dat je erbij hoort. Iedereen is waardevol en iedereen is welkom. In die veiligheid zit ook een geweldige openheid. Je bent welkom. Jezus staat centraal in de kerk. Jezus staat centraal in de kerk. De kerk is ook pas ontstaan nadat Jezus is opgevaren naar de hemel en zijn geest is uitgestort. Zacharia 9. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken en hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot de einde der aarde. Een prachtige profetie over Jezus. Honderden jaren voordat Jezus daadwerkelijk geboren werd en zijn werk deed op aarde, uitgesproken. Met een ongelooflijke precisie. Een koning op een ezel. En we weten dat het gebeurd is. En we weten dat ook de locaties kloppen. Efraïm. Het klopt allemaal. Maar in de kerk, in de gemeente, in onze oase, is koning Jezus het hoofd. Koning Jezus is het hoofd. En Jezus is bekleed met gerechtigheid, staat hier. Hij helpt ons om rechtvaardig te leven. En dat is ons streven ook als gemeente. We streven erna om het goede te doen. We streven erna om in rechtvaardigheid te wandelen, om geen onrecht te doen. Om onze naaste lief te hebben. Om de ander geen kwaad te doen. Jezus zei het als volgt. Matthäus 7. Wordt niet geprojecteerd. Je kent dit versje. Jezus zei: behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Behandel anderen steeds zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Heel simpel vuistregeltje. Wat is het hart van de wet en de profeten? Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn. Dat mag onze houding zijn in die oase. Heer, vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij anderen vergeven die ons iets schuldig zijn. Twee dimensies. Dimensie van God naar de mens toe en van mensen onderling. Vergeving onderling, vergeving van God. Het zijn altijd twee dimensies. En nederigheid is onze houding. Dit is overigens een houding van nederigheid. Heer, wilt u mij vergeven? Dat vraagt nederigheid om dat gebed te bidden. Nederigheid is niet onderkruiperig of zo. Nederigheid betekent dat je weet wie je bent. Een eenvoudig mens. Een eenvoudige jongen of een eenvoudig meisje. Die zijn beperkingen heeft. En die weet, Ik heb de genade en de kracht van God nodig. Elke dag opnieuw. Heb je dat nodig? Elke dag opnieuw. Dat is nederigheid. Een trotse houding is Heer, ik heb u niet nodig. Dat is de zonde in het paradijs. Heer, ik heb u niet nodig. Ik doe het zelf wel. Nederigheid is Heer, ik heb u nodig. Ik las een passage uit een boek wat verschenen is vorige week van paus Franciscus. En dat is een interessante paus. En het boek heet De naam van God is barmhartigheid. En de paus beschreef zijn gevoel als hij in een gevangenis komt om gevangenen te ontmoeten of om een dienst te leiden. En hij schreef, waarom zitten zij hier en niet ik? Ik had hier ook kunnen zitten. Ik had hun fouten ook kunnen maken. Dat is een nederige houding. Dat is een houding die beseft, die de kwetsbaarheid van de mens beseft. En de paus zei, de kerk veroordeelt zonde, maar toont barmhartigheid naar de zondaar. Dat is waar. Dat gebeurt in onze oase. We veroordelen de zonde, maar we tonen barmhartigheid naar de zondaar. De aanwezigheid van Jezus, het is vanochtend gezegd in het woord wat Marion uitsprak, gaat gepaard met vreugde. Waar Jezus is, is vreugde. Waar Jezus is, is vrede. Het hoort eenvoudig bij zijn persoon, bij wie hij is. Daarom is het goed nieuws dat Jezus het hoofd is van de gemeente, het hoofd is in de oase. Want in die oase is een sfeer van vrede, vreugde, gerechtigheid en nederigheid. Klinkt goed, hè? Vrede, vreugde, gerechtigheid en nederigheid. Wie wil daar niet zijn? Dat is aantrekkelijk. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je geliefd bent, waar vreugde is en vrede is. Dat is eigenlijk een hele diepe verlangens worden beantwoord. Hele diepe levensvragen worden beantwoord door de kerk. Omdat Jezus daar is. Omdat Jezus het hoofd is. Jezus is hier vandaag. Als wij alleen een groep mensen zouden zijn, zou dat heel betrekkelijk zijn. Maar we zijn niet alleen een groep mensen. Want de kerk is een plaats, dat is het derde punt, de kerk is een plaats om te drinken. In een oase is water. In een oase is water. Op de laatste dag, Johannes 7. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er nog niet namelijk, want Jezus was nog niet tot in majesteit verheven. Ik wil even inzoomen op twee zinnen, eigenlijk op de woorden die Jezus uitspreekt. Het citaat wat hier staat. Het eerste is, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Dat is wat Jezus zei. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En het tweede is, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Twee uitspraken van Jezus. Die alles met elkaar te maken hebben. In een oase is water. En drinken is nodig om te leven. En Jezus nodigt ons uit om te drinken bij hem. Om het leven van hem te ontvangen. Dus niet onze dorstlessen met alternatieven. Nee, onze dorstlessen bij hem. En als we vrede zoeken, dan zullen we moeten drinken van het water wat Jezus geeft. Als we troost zoeken, dan wil Jezus ons te drinken geven. Want Jezus is de bron. Hij wil ons vervullen met zijn wezen, met zijn geest. En dat is een oefening. Dat is een reis om te leren drinken van het water wat Jezus geeft. Want Jezus voorziet. En dingen die we zo makkelijk doen, zijn dat we drinken op andere plaatsen. Als we ons leeg voelen of verdrietig zijn, kunnen we makkelijk op een andere plaats vervulling zoeken. We gaan chocola eten of alcohol drinken of winkelen. Of ik weet niet op wat voor manier je omgaat met narigheid in je leven. Maar dat is drinken op een andere plaats. Maar Jezus is de bron. En hij nodigt ons uit om bij hem te komen. En het mooie is, als we bij hem komen om te drinken, dan is het gevolg, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. We worden zelf een bron. En het leven verspreidt zich. Ik heb even die tekst opgeschreven van het lied wat we zongen. Maak mij tot een zegen, hier in de woestijn, wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Een prachtig lied wat we gezongen hebben, wat eigenlijk alles vertelt, wat ik wil vertellen hierover. God wil ons vervullen. God wil ons geven wat we nodig hebben. Hij wil dat we met onze noden bij hem komen, zodat hij ons kan vervullen. En niet dat we niet ons laten vervullen door een soort alternatief met een beperkte houdbaarheid. Jezus wil ons steeds opnieuw verfrissen en vertroosten, gezond maken van binnen. En stromen van levend water zullen uit ons hart stromen, staat hier. Dat is een gevolg. De focus mag zijn om, Heer, wilt u mij vullen? En het stromen naar buiten toe is een gevolg. Maar we moeten wel naar Jezus komen. We kunnen niet verwachten dat er iets gaat stromen als we niet bij Jezus komen. Want hij is de bron. Een oase is een plaats die vruchtbaar is. Waar voldoende is. Waar leven is. Een plaats waar mensen omzien naar elkaar. En ik vond het een prachtig beeld. Als je beseft hoe jachtig deze tijd is en hoe weinig rust er soms is, in ieder geval in mijn leven, maar ik weet dat het ook in jouw leven zo is. Een moment van rust. Een oase. Wijze woorden, Ger. Dankjewel. Amen. Ik zou graag willen bidden. Dank u wel, Heer, dat u ons wil geven wat we nodig hebben. Dat u wilt geven wat we ten diepste nodig hebben. En soms weten we het zelf niet precies wat we nodig hebben. Maar voelen we ons gewoon niet gelukkig of opgejaagd of een beetje onbestemd. En ik bid, Heer, dat u geeft wat nodig is. En misschien weet je het precies. Misschien heb je behoefte aan veiligheid en geborgenheid en vriendschap. Misschien wil je juist veiligheid en geborgenheid bieden aan anderen. God wil je erbij helpen. Misschien worstel je met nederigheid. Misschien denk je nou, ik heb mijn leven eigenlijk prima op orde. Ik kan heel veel zelf. In ieder geval kan ik het veel beter als een ander. Het is een worsteling. En ook met die houding mag je naar God toe gaan. Misschien lukt het je niet om te drinken bij de bron? Word je steeds afgeleid? Zijn er steeds andere dingen dominant aanwezig in je leven? Misschien lukt het je niet om rust te vinden bij de Vader? Heer, dan bid ik dat u voorziet. Dan bid ik dat u op dit moment van rust en stilte, u water geeft. Als we drinken bij u. Ons verkwikt. Ons aanraakt. Diep van binnen. Met uw levende water. Met uw water wat genezing brengt. Herstel. Uw water wat ons schoon wast. Wat ons voedt. U wilt ons vullen met uw geest. En ik bid dat we een bron van zegen zullen zijn. Wilt u ons veranderen van binnen? U wil achter u aangaan. U wil in rechtvaardigheid wandelen. U wil het goede doen. U omgeeft ons van achter en van voren. Legt uw hand op ons. Dank u wel, Jezus. Amen.